de tiende avond. En we lezen uit Openbaring 8. Openbaring 8. Vanaf vers 1. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan. En hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van dit reukwerk, met de gebeden der heiligen dus, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. De zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. Dat is het. Daar waren we vorige keer ook al. Toch? Zijn gisteravond nog een paar vragen binnengekomen. Die zal ik even beantwoorden voordat de studie begint. Vraag 1. Hun worden bazuinen gegeven. Door wie? Nou, door de gemeente. Dat is het antwoord. Kort, hè? Tweede vraag. De zeven engelen maken zich gereed om te bazuinen. Vervolgens bazuinen ze. Er komt hagelvuur enzovoort. Actie in het koninkrijk van God wordt altijd gevolgd door reactie van het rijk der duisternis. Is een vraag. De reactie is volgens mij niet alleen op de actie van de engelen. Het rijk der duisternis reageert op het openbaar komen van de zonen gods. Wie bazuinen er? De engelen? Vraagteken. De zonen gods. Hierop reactie. De engelen in samenwerking met de zonen gods die openbaar komen. Dat was de vraag. Vraag 2. Ik geef daar een iets langer antwoord op dan het antwoord op 1. Maar je moet daar maar over denken als dat nieuw overkomt. Want je zou over bazuin, zou je ook een avond kunnen vullen. Om te komen tot het antwoord. Dus ik kap dat en kort dat in ik denk 5 zinnen. En dat is dan altijd beperkt. Het is een bazuingeschal dat voortkomt uit de gemeente. Mensen dus, en ik vul dat bazuingeschal in, die woorden Gods in Gods geest laten werken in hun leven. Een duidelijk geluid. Een duidelijke verkondiging van het woord. Een duidelijk leven naar het woord. En hierop komen de engelen in actie. En de boze engelen in reactie. Daar heb je het helemaal compleet. Maar in de vraag stond het antwoord al gesuggereerd. Dus ik bevestig alleen maar het antwoord met een paar woorden erbij. Ja? Vraag 3. Dat is ook een niet misselijke vraag. Openbaring 8 vers 3. De gebeden van alle heiligen. Gaat het hier over de heiligen die leven in hemel en op aarde? Of worden met alle heiligen ook de ontslapen heiligen bedoeld? Bij de behandeling van het vijfde zegel heb je onder andere het een en ander verteld over de betrokkenheid van de ontslapen heiligen bij alles wat er plaatsvindt in de geestelijke wereld. Je noemde toen Jezus de coördinator tussen de levende en de ontslapen heiligen. Goed. Komt het antwoord. Gebeden van alle heiligen, dat plaats ik in het kader van het half uur stilte. En dus wat daar allemaal in bezig is. Dus bij de heiligen die leven in de hemel en op aarde. Ik plaats ze dus ook in het kader van het vuur, in het kader dus van de verdrukking. Het zijn allemaal woorden en termen, hè, maar het geeft aan dat het dan niet makkelijk is. Te midden daarvan is er toewijding en gebed, hebben we vorige keer gezien. En alle heiligen slaat dus dan op hen die voor de troon komen te staan en dus uit de verdrukking komen. Nou, zo heb ik het heel compact, het antwoord denk ik, geformuleerd. Dus niet op de heiligen onder het altaar, zuchtend en hoe lang nog, maar op de heiligen die uit de verdrukking komen en voor de troon komen te staan. Goed, dat waren 3 vragen. Dus als je vragen hebt, stuur ze in. Dan zal ik erop ingaan. Blijven er onduidelijkheden over, dan hoor ik dat ook weer. Maar ik heb het geprobeerd zo compact mogelijk te doen. Dus soms moet je er nog wel eens even op doordenken. Maar aangezien je ook de geest ontvangen hebt, denk ik dat dat doordenken dan niet bemoeilijkt hoeft te worden. Goed. Daar gaan we. Vorige keer heb ik gezegd, tussen het 6e en 7e zegel is een soort overgangstijd. Een half uur stilte. Dat is die overgangstijd, dat is die overgang. Eerst het 6e zegel, dan als er wat gaat gebeuren in het 7e zegel daarvoor, of tussen 6 en 7 in, zo je wil, heb je dat half uur stilte. Deze overgangstijd kenmerkt zich door 7 aspecten. Mooi getal. Namelijk de stilte. En dat is niet de stilte voor de storm, maar dat is de stilte. Nou, we zijn nog aan het begin van de avond. Dat is de stilte in de storm, mensen. Goed, we worden wel wakker. Was even tussendoor. Stilte, dat is 1. Voorbereiding. Aanbidding, gebed. Late regen. Dageraad, gewilligheid. Hoor bij elkaar. Waar er geen gewilligheid is, daar wordt het altijd nacht. Snap je? Barensweeën en als laatste vuur. We hebben toen met elkaar doorgenomen van wat die tussentijd, die tussenperiode kenmerkt, hebben we doorgenomen waar het mee begint. De stilte. Een stilte waarbinnen, en denk aan jezelf, een heiliging is en een toebereiding. Van waaruit je komt tot een heerlijke aanbidding en een heerlijk ongedwongen gebed. Dat hoef je niet meer te organiseren, dat is organisch dan bij je aanwezig. Dus als je daar nog geen last van hebt, dan moet je eens beginnen bij die stilte en soms nog eerder, in het eind van het 6e zegel, nog wat geesten opruimen en zorgen dat er geen meer, geen binding meer gevonden wordt. Zo zeg ik het goed. Oké. Dat was de vorige avond. Vanavond behandel ik 3 aspecten. Dus we gaan weer wat verder. Late regen. Dageraad, gewilligheid. Dat bij elkaar. En barensweeën. Oké. Eerste punt van de avond. Dat is inleidend. Dat is om misschien even in te komen. Als we net dit stuk gelezen hebben, Openbaringen 8, vers 1 tot 7, dan is er 1 ding duidelijk. Het spreekt niet, naar de letter gesproken, over late regen. Ik kom die woorden niet tegen, tenminste. Wel zien we bij de eerste bazuin in vers 7 En de eerste blies de bezuin. En er kwam hagel en vuur. Vermengd met bloed, dat wil dan ook nog zeggen dat het door mensen heen werkt. Voor degene die daar wat problemen mee hebben met die beelden. Het werkt dus ook nog door mensen heen. Rechtstreeks, maar ook door mensen heen. Nou, je kon dat zien, of je kunt dat zien op je schema, wat dat betekent. Maar ik ga dat vanavond nog even duidelijk opbouwen. Hagel en vuur, dan denk ik niet aan het Koninkrijk van God. Nee. Hagel en vuur, dan denk ik, dat is de reactie van het Rijk der Duisternis op het openbaar komen van de eerste zonen Gods. De reactie op het duidelijk geluid, dat is dus de bazuin van zonen Gods. De reactie die je nu al kan voelen, waar je duidelijk en helder bent in je leven. En een rechte koers gaat, zonder compromissen. Daar komt altijd rechtstreeks, en soms ook door mensen, en soms ook door broeders en zusters, reactie op. Nou, heerlijk om je maar te bepalen bij de actie dan. Als zij ook weer gaan reageren. Dus het Rijk der Duisternis komt in beweging. Bij jou, bij mij, altijd gericht, en ik maak het gelijk persoonlijk, op die plekken waar je losgekomen bent. Daar komt Belial verhevig terug, met al zijn oude troep. Vandaar de uitdrukking hagel en vuur. Hagel, keihard. Nou, nog niet als het van die kleine dingen zijn. Maar als het van die grote hagelstenen, zoals we verderop zien, zijn, dan heb je daar behoorlijk last van. Keihard, bedoeld om je plat te gooien. Bedoeld om je te beschadigen. En vuur, bedoeld om te verbranden. Openbaring 12, wat je hierbij kunt lezen, maakt het beeld compleet. Want daar zie je de vrouw die gereed staat om te baren. En dan denk je toch ook aan die eerste zonen. Dus dat kan je bij elkaar inschuiven om het beeld compleet te krijgen. De vrouw staat gereed om de zoon te baren. En wie staat er tegenover de vrouw? Jawel, de draak. Die is ook gereed. Die bereidt zich ook toe. Waartoe? Juist, om zodra zij gebaard heeft, die zoon te verslinden. En dan kijken we verder mee in dat gebeuren en dan zien we dat er achtervolging plaatsvindt van de vrouw. En dat vind je misschien vreemd, openbaring 12 en een vrouw en die wordt achtervolgd en die moet baren. Maar als je het geestelijk plaatst, dan kun je daarin onderkennen de achtervolging die jij bij beginnend zoonsleven ervaart. En dat is dan de dynamiek die je eruit haalt. Dan denk je niet in hokjes en in vakjes, maar dan denk je in termen van leven. Achtervolging die jij ervaart bij beginnend zoonsleven en ook bij verdergaand zoonsleven, tot Belial toe. Juist als je vanuit het zesde zegel in die rust wil ingaan, dan staat daar die draak en die spuwt met zijn grote kop hagel en vuur. Ik verbind het even met elkaar. Het zijn beelden. Maar denk maar aan die werkelijkheid van die achtervolging tot en met Belial toe. Om het tegen te houden dat zonen Gods openbaar gaan komen. En als je dan zegt waar wordt hagel en vuur dan verder uitgewerkt, wat dat uitwerkt althans. Beetje vervelend natuurlijk, want dat is negatief. Dat lees je in openbaring 13. Bij het openbaar worden van de antichrist. Nou dus, dit alles in vers 7. Hagel en vuur. is het gevolg van de openbaar komen van de eerste zonen van God. Nou, als die daar openbaar komen, dan moet daarvoor dus de late regen vallen. Dan moet daarvoor de late regen vallen. En die valt daarvoor ook. Zo zie ik het. In dat half uur stilte. De late regen, die is tot rijping van, ja, hoe je het ook wil noemen, tot rijping van de oogst. Je kan bij oogst in de Bijbel nog allerlei dingen bedenken. Maar hier hebben we het over de oogst, de rijping van de oogst. En dan hebben we het over het zoonschap en het zoonsleven. En niets anders dan dat. Late regen tot rijping van de oogst, van de vruchten in je leven, van het zoonschap in je leven. Zo plaats je het gelijk, heel persoonlijk. En dan kom ik aan punt 2. Want dit was even inleidend om gewoon even te plaatsen van hoe zit dat nou met die late regen? Als we er niets van lezen in hoofdstuk 8, 1 tot en met vers 7. Punt 2 gaat over de late regen. En daarvoor lezen we Jacobus 5, vers 7. Jacobus 5, vers 7. Daar staat, heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands, en hij heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, maar sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Nou, dat je niet tegen elkander moet zuchten, dat had je al begrepen, maar dat staat er dan achter, als aardige bijopmerking. Goed. Dus we plaatsen openbaring, we plaatsen deze tekst die we nu gelezen hebben, van over de late regen, plaats ik in het kader van openbaring 8. En dan zie ik de landman wachten op de kostelijke vrucht. Op het openbaar worden van de zonen Gods. Nou, dan moet eerst de late regen vallen. En voor degenen die het compleet willen hebben, sla ik de vroege regen even over. Maar dat zijn natuurlijk die woorden Gods waardoor mensen tot bekering komen. Tot verlossing, bevrijding. Tot doop in de Heilige Geest. Tot verder gaan daarin. In de andere regens die na die vroege regen vallen. Eerst moet de late regen vallen, zeg ik. Ten slotte, voor de zonen Gods openbaar komen. En dan kan je afvragen, wat is nou regen? Dat heb je vandaag gevoeld of gezien in de zichtbare wereld. Deuteronomium 32 vers 2 zegt, mijn leer druipen als regen, mijn reden druppelen als dauw. De regen is dus de leer. Dat wil zeggen de woorden van de Heer, waarin zijn geest kan doorwerken. Als we zingen in een lied, of als het in de Bijbel gaat over water des levens, dan zijn dat woorden van God voor jouw leven. Regen, late regen, je zou kunnen zeggen, het is het evangelie in al zijn volheid. Niet theoretisch alleen, maar juist dat het werkt. Dat het druipen, dat het druppelen. Want er zit een werkzaamheid in, van die leer. Kom ik zo op. Deel hebben aan deze regen is dus een persoonlijk proces. En er kunnen mensen deel hebben aan de late regen, terwijl er anderen nog deel zitten hebben aan de vroege regen. En dat is heel niet erg. Want die komen ook aan die late regen toe, als ze in dat proces zitten. En er kunnen mensen deel hebben aan de late regen. En anderen zeggen, ja, waar heb je het over? En dat is erger. Voor de duidelijkheid. Maar daarom dat we het even opfrissen vanavond, vanuit Openbaring. Het is een persoonlijk proces. Het wil zeggen, en dat maak je allemaal voor jezelf uit, dat je ingaat op de woorden van God die naar het zoonschap in jouw leven voeren. Houd toch op over dat zoonschap, zei er eens iemand. Ja, dan komen we niet. Dan kan je die woorden niet meer opvangen. Als iemand zo geblokkeerd zit door weerspannigheid. Dat is de andere kant. Maar jij gaat in op die woorden Gods die naar het zoonschap in jouw leven voeren. En dan stond er mijn leer druipen als regen. Druipen. Daar kan je iets bij voorstellen. Dat is dus het werkzaam zijn van de leer in je leven. En het ten volle beleven. In je persoonlijke leven. Ja? Waarom? Omdat je op dat woord ingaat. Je kunt allerlei belevingen zoeken, links, rechts, averechts. Ga in op het woord wat leidt naar het zoonschap voor jouw leven. En dan ga je wat beleven, nog veel meer. Zoek het op te vangen, vanavond. Zoek het op te vangen in de boodschap van zondag, van volgende week zondag weer. Zoek het op te vangen als je bezig bent met elkaar, op een ochtend, op een avond. Zoek het op te vangen als je bidt met elkaar. Zoek het op te vangen als je zelf bezig bent met het woord. Je snapt het, dat is, het lijkt een heel pakket, maar als het leeft vanuit je hart, dan hoef je niet eens meer na te denken, waar zal ik het allemaal opvangen? Overal. Prachtig is dat. Als iemand deel heeft aan deze late regen, dan beleeft hij in zijn persoonlijk leven een volledige doorwerking van het woord. En je vindt die late regen in je eigen stille tijd, maar je vindt die late regen ook heel duidelijk in het woord in de gemeente. En dat weer in de stilte, in die periode van voorbereiding, in aanbidding, in gemeenschap met de Heer. Dit alles bij elkaar is de situatie waarin de late regen valt. Anders gezegd, je kunt geen late regen beleven als je je niet voorbereidt. Anders gezegd, je kunt geen late regen beleven zolang je je nog inwendig op laat jagen. En als je daar los van gekomen bent of je verder los van maakt, dan ga je toe naar die intense stilte en naar die intense vrede. En dan kan alles van jou omvallen en gestolen worden, bij wijze van spreken. Alleen dat ene, daarin sta je vast. En daarin kan Jezus ook zijn woorden tot jou spreken. Zijn woorden die jou tot volheid brengen. Nou, dat is een persoonlijke zaak. In deze tijd. Om je daarnaar uit te strekken. Dat kun je ervaren, dat druppelen. Sommigen zouden het veel meer willen hebben. Die denken gelijk in het groot. Maar het begint altijd in het kleine. Laten we nou eens oog krijgen voor, hé, wat druppelt daar in mijn leven? In plaats van, ik ervaar niks. En dan moet het allemaal groot worden. Dat gedoe. Ja. Heb aandacht voor het woord. Heb aandacht voor wat de Heer tot je zegt. En ga dat druppelen ervaren. En onderstreep het en juich het toe. En wees er verheugd over en dank ervoor. Mooie stad, dat is wat anders dan zuchten. Ja, inderdaad. En dan val je ook niet meer onder het oordeel. Dat is het oordeel natuurlijk van een boze geest, maar dat begreep je wel, hè? Zucht niet opdat gij niet onder het oordeel valt. Ja, goed. Wie zou er nou wachten op die late regen? Eenvoudige vraag. De landman, want dat staat er namelijk. Dus als er één wacht, niet passief hoor, zo moet je het niet zien, actief wacht, dan is dat God. Vol verlangen ziet hij uit dat zijn schepping tot zijn doel komt. Dat daar die vrucht tevoorschijn komt, waardoor de schepping ook hersteld gaat worden en dus tot zijn doel komt. God wacht. En waar wacht hij nou op? Dan moet hij ook ergens op wachten, vol verlangen. Als je het persoonlijk maakt, voor je eigen leven, totdat jij uit zijn woorden dat opvangt, dat verstaat, dat in je hart helemaal opneemt, wat werkzaam kan zijn, nee, wat werkzaam is, als late regen. De landman wacht, vol verlangen, tot dat moment dat we het geheel van het aangeboden evangelie in ons leven persoonlijk hebben verwerkt. Dus, de komst des Heren is een gevolg van het verwerken van de vroege en late regen in ons leven. Dan klinkt die hele eenvoudige tekst ook heel duidelijk. Heb geduld. Sterk je harten ondertussen met dat woord van de Heer. Die late regen. De komst des Heren is nabij voor jou. Mooi, hè? Dat vind ik prachtig. Dat is heel actief voor je eigen leven. De komst des Heren is dus het gevolg van het verwerken van de vroege en late regen in ons leven. En als daar een gemeente is die dat half uur stilte in zijn volheid verstaat en beleeft, dan is de komst des Heren ook zeer nabij. Dus, het hangt van de gemeente van Jezus Christus af, of er een spoedige komst des Heren te verwachten is. Ja? Want geloof van mensen in de gemeente, daar hangt het van af. Het hangt van u en mij af, of Jezus hier in deze gemeente Alphen helemaal verder kan komen, zodat hij zich overal in thuis kan voelen en erbij komt en erin komt. Dat is mijn verantwoordelijkheid, dat is jouw, dat is uw verantwoordelijkheid. En daar wacht de Vader op. Vol verlangen. En dan spreekt hij elke dag tot je. Als je luistert. Als je het op wil vangen. Als je er opmerkzaam op bent. Heer, wat gaat u vandaag tot me zeggen? Heer, wat gaat u zondag tegen me zeggen? Heer, wat gaat u in mijn stille tijd tegen me zeggen? Zo. Dan is de stille tijd ook geen verplichting. Van buitenaf af, ik moet een stille tijd houden. Maar dan werkt dat van binnenuit. En dat mogen we, denk ik, nog meer aanboren van binnenuit. Niet van, oh ja, ik moet nog even een kwartier lezen. Ook moet een kwartier bidden. Als je dat dan al doet. Want sommigen hebben dat afgeschaft in de zin van, ja, dat zijn ook maar uiterlijke verschijnselen. Ja, maar waar gaat het dan heen, joh? Gewoon zelf over nadenken. En dan gaat zijn leer ook druppelen als douw, want dan gaat het ook werken. Ik denk wel eens, waarom werkt het woord toch zo weinig? En dan word ik hierbij bepaald. Nou, dan richt ik mijn verlangen weer op dat het nog meer kan gaan werken. In de levens van de broeders en zusters. Dat het zal gaan druppelen, dus zal gaan werken in hun leven. Als douw voor henzelf en voor de ander. Nou, dit bevordert een volledige inzet, althans, dat merk je. En tegelijk een volledig breken met elk verzet. En over dat verzet wil ik je ook een tekst lezen. Dat vind je in Jeremia 5. Jeremia 5. Vers 23 te beginnen. Jeremia 5 vanaf vers 23. Geen leuke boodschap die hij zegt. Maar hij ging er niet omheen als hij iets constateert. Maar dit volk, zegt hij, heeft een weerbarstig en weerspannig hart. Ze zijn afgeweken en heen gegaan. Ze hebben niet bij zichzelf gezegd, laat ons toch de Heere onze God vrezen die regen geeft. De vroege en late regen op zijn tijd. Die de vaste oogstweken ons bewaart. Uw ongerechtigheden weren deze dingen. Dus de vroege en de late regen, om het even in te vullen. En uw zonden houden het goede, de oogst, van u terug. Zie je? Daar geeft Jeremia aan waar het aan kan schorten. Dat kan ook schorten in het leven van een broeder of zuster. En dan gaat het niet om, ja, ik kom toch in de samenkomst. Ik ben helemaal niet weggegaan. Maar je kan onder het woord zitten. En dat is heel reëel. En al is het maar voor 10%, toets het voor jezelf. Terwijl je heen gegaan bent. Niet dood weliswaar. Maar ook niet echt levend. En dan is het goed om dat voor jezelf te toetsen. Hij zegt, Heer, dat hardnekkige, dat weerspannige, dat wil ik niet. Daar wil ik geen deel aan hebben dat alles weer zwaar wordt om me heen. En het rijk der duisternis weer kan feestvieren. En het nacht maakt. Want, en dat zal duidelijk zijn, het weerspannige, dat houdt de regen, of de regens, zo je wil, bij de mensen vandaan. Het is Belial erom te doen, u in deze tijd woorden Gods niet te laten horen. Woorden Gods niet te laten begrijpen. Snap jij nou die begrijp jij er nou af? Nee, ik begrijp het ook niet. Nee, dan begrijpen we het met elkaar niet. En dan nooit zeggen, zou er misschien in de geestelijke wereld iets zijn waardoor ik gedwongen word om het niet te begrijpen. En dat wil ik niet. Dat is toch mooi, want dat is een veel hoger denken. Anders zitten we in het schema van de fariseeën en de schriftgeleerden. En de vrome geesten en de weerspannige geesten. Nou, toets je daar maar op, dat je zegt, Heer, ik wil uw woord horen. Ik wil het begrijpen. En ik wil het ook doen, zodat het druppelt in mijn leven. Ja? Belial heeft het hart van het volk van God lange tijd weerspannig kunnen maken. En daardoor kan de late regen dan niet komen. Die zorgt ervoor, bijvoorbeeld, ook in deze tijd, dat lieve christenen met allerlei andere dingen bezig zijn. En hun kop vol proppen en hun agenda vol proppen. Ja, maar voor de Heer doe ik ook nog wel wat. Ja, dat is dan zeker ook omdat het moet. Of dat je denkt dat je zodoende het heil beërft. Maar het gaat om je hart. En de Heer wil heel je hart. Nou, ik zeg dat speciaal voor die late regen. Want die kan er niet in op zo'n manier als het zo gaat. Het is je persoonlijke strijd. Het is jouw eigen strijd, niet voor je broeder of zuster. Maar het is jouw persoonlijke strijd. Dat je in de gaten krijgt, die bedoelingen die er liggen. Dat jij het woord niet snapt. Dat je er niks mee doet. Dat het niet druppelt dus. En dat je er ook niet verder op ingaat. Dat je het ook niet openbaart. Dat is je eigen persoonlijke strijd. En die persoonlijke strijd is niet voorbij als je bevrijd bent. Maar dan begint die pas. Maar wel, en dat is het heerlijke, even terug naar het hele gebeuren, wel vanuit die stilte, los van het weerspannige, los van het hysterische, los van de verwerping. Wel, ik herhaal, vanuit die stilte. Wel vanuit heiliging en bereidwilligheid. Hier ben ik, wat kan ik nog meer voor u doen, Heer? Wel vanuit aanbidding en gebed. En als de geest van de antichrist, dus Belial, dan werkzaam is. En met alles van jouw oude leven ontkent wat jij opbouwt, dan bouw jij je verder op in Gods gedachten. En je vangt die op en je past die toe en je beleeft die en je voelt je veel, veel beter dan met die gedachten van de tegenstander. Dus je hebt heel wat te beleven op zo'n manier. Dat is de late regen. En wees daarmee bezig. Denk daarover na als levend geheel voor je eigen leven. Hoe kan ik die late regen gaan ervaren? Ben ik daar aan toe? Hoe ben ik bezig met het woord? Hoe ga ik daarop in? Hoe doorbid ik dat? Hoe doorworstel ik dat soms? En als je zegt, waar heb je het over? Daar heb ik het over. Ja? Dus dan is dan een kleine attentie. Gewoon voor je eigen leven om te zeggen, Heer, nou dan wil ik duidelijker en helderder nog u volgen. Punt 3. De dageraad. En daar lees ik bij een ander gedeelte wat we ook hier bij Openbaring 8 inpassen. Namelijk Psalm 110. Ik lees hem niet helemaal. Hij is prachtig om helemaal te lezen. Om terwijl je naar je werk gaat mee bezig te zijn. Ja, ik weet niet of je ver moet reizen. Ja? Vers 2, daar begin ik. Het gaat over de dageraad. En je zal nog een aantal dingen die we al genoemd hebben, zal je min of meer terug zien komen. De Heer strekt van Sion, uw machtige schepter, hoor je het, niet zijn, uw machtige schepter uit. Heers te midden van je vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw heerban. In heilige vezels rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uwer jonge mannen voor u op. Nou, dat is prachtig. De dageraad. Je mag de rijping van de oogst, de rijping naar het zoonsleven, mag je ook een andere naam geven. Vervelend, hè, al die termen en die verschillende termen. Maar als we de werkelijkheid gaan verstaan, dan schud je ze op een gegeven moment zo uit en dan geven die termen ook niet meer. Dus daar gaat het om. Je mag dus de rijping van de oogst, de rijping naar het zoonsleven, als het helemaal tevoorschijn komt, hoe mag je dat ook noemen? Dageraad, dan daagt het al. Maar de dag des Heren. Hou maar vast, de dag des Heren. Zoveel geschreven in de Bijbel over de dag des Heren. En ook gepreekt op allerlei manieren. Goed. Wat gaat er aan een dag vooraf? De dageraad. De nacht? Hallo? Ja, oké. Okay. Voorbij de nacht, hè? Oké. Okay. Dus het meest dichtbijliggend na de nacht, de dageraad. In deze psalm waar ik een stukje van gelezen heb, komen aspecten naar voren uit deze periode. Dus stilte. Kun je erin horen? Als je het leest, ja, misschien nu niet. Heiliging. Toebereiding. Aanbidding en gebed. Late regen. Als je alleen al kijkt naar dauw van jonge mannen, zoals er letterlijk staat. Jonge mannen die dauw zijn. Heb je die wel eens gezien? Jonge mannen die enkel dauw zijn. Nou, een vreemd beeld. Dat staat er in het Hebreeuws wel. Ja? Ja, als je dat gewoon letterlijk leest, dan snap je er niks van. Dan zijn ze zeker opgegaan ergens in. Jonge mannen die dauw zijn. Dat zijn zonen. Dat zijn degenen die alleen maar dauw om zich heen nog maar verspreiden. Alleen maar verkwikkend rondgaan. Nou, dat doen wij nog niet altijd. Nou, dat geeft ook niet. Daar gaat het wel naartoe. Oké. Okay. De dageraad. Die gaat vooraf aan de dag, hadden we al gezegd. Het is opnieuw een kenmerk van deze periode van het half uur. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw heerban, staat er. Dus in die dageraad, daarmee samen ligt die gewilligheid. Als je een en al gewillig bent, steeds en steeds en steeds, en hou dat nou eens bij, op een of andere geestelijke teller, van mijn part, maar dan niet op een verkeerde manier. Want dan ga je merken van, hé, daagt het in mijn leven? Is daar de dageraad aan de gang? Komen daar die dingen, ga ik me daar naar uitstrekken? Je bent een en al gewilligheid. Toets het maar, waar de oproep tot de strijd klinkt. Dat is de Heerban. Letterlijk. Je rekent totaal af met elke vorm van weerspannigheid. Je onderkent Belial ten aanzien van je verdere ontwikkeling naar het zoonschap. Je heerst te midden van je vijanden. En dan kun je weer afvragen, hoe kun je heersen te midden van je vijanden? Heersen te midden van je vijanden? Niet stilte voor de storm. Niet stilte na de storm, maar stilte in de storm. Hoe kun je dat? Nou, dat heb ik nu al gezegd natuurlijk. Als je innerlijk in de rust bent, dan kan je toch niks gebeuren? Dan heb je toch niet meer de gedachte, oh, het kan misgaan, het kan fout gaan in mijn leven. Als je innerlijk in de rust bent, dan kun je heersen. Als je bevrijd bent van je vijanden en op je plaats en positie gewoon maar staat en bent, één en al gewilligheid. Een volledige bereidheid is het ook om met de Heer en zijn gemeente door het vuur te gaan. Heer, wil ik voor u door het vuur gaan? Ja. Zo. Ja? Nou, dan hebben jullie het allemaal best wel eens moeilijk. Toch? Als je dan in die stilte met de Heer gaat, dan is daar toch een en al verkwikking, bereidwilligheid, heiliging. Ik haal die anderen er weer bij. Gewoon aspecten. Dan proef je dat, dan voel je dat in je leven. Heer, ha, wat draagt dat fijn. Dat is wat anders dan zuchten en dan lode lasten. En dan, oh, als maar weer niet dat gebeurt. En oh, als het maar weer niet fout gaat. Want er kan wat jou betreft niks meer fout gaan. Ja, als je dat nou wel vindt, dan heb je wat te doen. Toch? Dan moet je afvragen waarom dat je dat vindt. Of waarom dat je steeds moet rennen dat alles maar goed gaat. Bij jou en bij anderen. De Heer zegt, kom eens tot rust. Ga eens in tot mijn stilte. Ga eens proeven die dageraad die dan mag gaan komen waarin gewilligheid is. Waarin één en al gewilligheid is. Nou, dan zie je daar die heilige feestdos. In heilige feestdos. Ja? Dat is bijvoorbeeld de gewilligheid die zich kenmerkt door een totale heiliging. Want we zullen rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, zegt de Bijbel, vervuld van de vrucht der gerechtigheid. Wat komt er dan uit die dageraad, of uit die schoot van de dageraad? Dauw van jonge mannen, zonen Gods reizen bij het aanbreken van de nieuwe dag, uit de schoot van de dageraad, op voor koning Jezus. Als dauw. Ze zijn in staat om milddadig, levenwekkend bezig te zijn. Mooi, hè? Dat is zo mooi. Hé, dat gaat over jezelf. Ja, dat gaat over jou. Waar je toe in staat bent. In die situatie. In staat levenwekkend bezig te zijn. Opdat mensen meegaan. Niet met allerlei feestneuzen en versierselen, leuk feest, maar meegaan in die heerlijke feestdos. Eén en al gewilligheid, ook gericht op dat woord, ook alleen maar bezig daarmee, om dat te zien tevoorschijn komen in hun leven, en daar zo verheugd en zo blij over. Nou, dit staat te gebeuren. Zo zeker als de dageraad, zal ik het eens veranderen, is jouw opgaan. Dat is boven je, voor mezelf ook hoor, gewoon boven je leven staan. Zo zeker als de dageraad is mijn opgaan. Waar gaat zoiets mee gepaard? Als je dat nou zegt, zo zeker als de dageraad, Heer, is mijn opgang. Met? Ontkenning. Oké. Met? Vreugdevolle toekomst, oké, om de vreugde die voor me ligt, hè? Waar nog meer mee gepaard, als je even denkt aan wat we vanavond zouden behandelen? De barensweeën, ja. Want dan ga ik weer terug, en dat is punt 4, de barensweeën. Dan ga ik weer terug en ik hoop dat je het mee kan maken naar Openbaring 12, vers 1 en 2, waar ik al geweest was. De Barensweeën. Daar staat een groot teken in de hemel. Een vrouw, beeld van de gemeente, staat op het punt om te baren. Dus om zonen voor te brengen. Ze is van hoofd tot voeten, je moet dat maar eens bestuderen, in het evangelie ingebed. Kijk maar eens wat ze allemaal om zich heen heeft en onder zich heeft. Ze is helemaal vol van het evangelie. Dat is de vrouw. En zij is in barensnood, staat er. En de draak staat tegenover haar. Met als doel de baring tegenhouden. Of, als die baring een feit is, de zoon verslinden. En die vrouw die schreeuwt in haar weeën. Dat schreeuwen is de intense hartekreet naar de Heer. En denk nu weer even aan jezelf. Heer, ondanks alles wat er nu op me afkomt, of nog op me af zou kunnen komen, hele hoop nog wat op me af zou kunnen komen, ondanks dat, ga ik met u door. Want ik heb u lief. En dan zie je die vrouw schreeuwen en dan denk je, hoe kan die vrouw nou schreeuwen? Hou je mond, moet stil zijn. Je moet er stilte in. Ja, dan hebben we het weer door elkaar gehaald als we zo zouden denken. Maar zo denk je niet natuurlijk. Stilte en schreeuwen. Als je het beeld goed begrijpt, dan begrijp je ook de werkelijkheid. Want die stilte, dat is de stilte die tussen de weeën door iedere keer weer helemaal je deel is. Die intense stilte en vrede die je hebt. En van daaruit is er een verzuchting, is er een schreeuwen, is er een roep. Maar positief gericht. Dat je doorgaat, ondanks. Ja? En dan komt er weer zo'n wee. En dan verhef je je weer om te heersen, waar? Psalm 110. Te midden van je vijanden. Ook dachten ze weggegaan waren. Nee. En dan verhef je je weer om, Jacobus 5, geduld te oefenen. Terwijl dat gebeurt, juist je hart te sterken. En die sterk je niet door het negatieve. En niet door de indrukken van het negatieve. En de verhalen over het negatieve. Maar door alleen maar bezig te blijven met, Heer, wat heb ik van uw woord opgevangen? Wat is er voor mij vanavond bij? En dan ga je erop in. Dan heers je te midden van je vijanden. Dan sterk je je hart. Dan blijf je in aanbidding. En de vijand moet zich weer terugtrekken. En dan is daar weer die stilte. En hij komt weer en je verheft je weer. Niet prettig misschien altijd. Maar naarmate je je draai erin hebt met de Heer. Juist een heel normaal leven gericht op zoonschap. Nou. En hij moet zich weer terugtrekken. En weer is daar die vrede en die stilte in jouw leven. Dus die stilte is een stilte die ook in de strijd juist kan blijven bestaan. Het tijdstip van baren nadert. Oefen dus geduld. Sterk je harten. De komst des Heren is nabij. En los van de hysterie ligt dus in het geduld de grootst mogelijke kracht. Vandaar dat de duivel altijd probeert dat zo weinig mensen het hebben. Ja? Daar ligt de grootst mogelijke kracht. Zolang jij geduld oefent. Oefen geduld. Zolang jij geduld oefent, ga jij er niet onderdoor. En dit is dus juist ook nodig. Om in die laatste fase tot rijpheid te komen. En wat doet de Heer ondertussen? Hij strekt in die fase vanuit Sion zijn machtige schepter uit. Uw machtige schepter. Zie het? Hij schenkt, ik vul het in, en dan zijn we terug aan het begin van vanavond. Hij schenkt zijn late regen. In druppelen, overgaan tot stromen. Dat is de actie van de Heer. En hij komt jou tegemoet. Want hij laat je niet alleen. Hij schenkt zijn woord in stromen. En daardoor juist wordt die zoon geboren. Daardoor juist kom je door weeën heen. Hou je ogen gericht op de vreugde, zoals net gezegd, die voor je ligt. Die zoon wordt geboren. En dat is het einde van die voorbereidingsperiode. Dat luidt een nieuwe fase in het zevende zegel. De eerste bazuin, de zoon is geboren. Ja? Openbaar gekomen dus. Daar gaat het zevende zegel ontvouwd worden, vanuit de eerste bazuin. Punt 5, tenslotte. Openbaring is een boek dat actueel is. Dus het is een actueel boek, Openbaring. De baringstijd is nabijgekomen. De Heer is door zijn geest in je. Hij is je ook nabij. Hij is bezig om vanuit Sion de machtige scepter uit te strekken. Hij doet er alles aan om nu met ons tevoorschijn te komen. Een machtige doorwerking van hem in woord en geest in hen die heilig leven. In hen die werken met alles wat mogelijk is. In hen die in de stilte en in het vertrouwen weten dat daarin hun sterkte ligt, hun kracht. In hen die zich willen voorbereiden, toebereiden. Het is de tijd van de late regen. Drink het in. Vul het in. En laten we dan als gemeente doorgaan in grote vreugde. Eendrachtig. Vol verwachting. En in heilige feestdos. Eén en al gewillig. Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. En hij vult het in. En daarna vul jij het in. Voor jouw leven. Amen.